Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 10. Het eerste en het tweede vers. De tiende psalm vers 1 en vers 2. Waarom, o Heer, blijft gij van verre staan? En want op zijn wens beroemt zich het goddeloos rot.
Thank you.
We lezen Gods woord uit het boek Prediker. En daarvan lezen we het 10e hoofdstuk. Eén dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen. Alzo een weinig dwaasheid, een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. Het hart des wijzen is tot zijn rechter, maar het hart van een zot is tot zijn linkerhand. En ook wanneer de dwaas op de weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem. En hij zegt tot een iegelijk dat hij dwaas is. Als de geest van de heerser tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet, want het is medicijn, het stilt grote zonden. Er is nog een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, als een dwaling die van het aangezicht van de overste voortkomt. Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte. Ik heb knechten te paard gezien en vorsten gaande als knechten op de aarde. Wie een kuil graaft zal daarin vallen, en wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten. Wie stenen wegdraagt zal smart daardoor lijden. Wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn. Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder kracht te werk stellen. Maar de wijsheid is een uitnemende zaak om iets recht te maken. Indien de slang gebeten heeft eer de bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor de allerwelsprekendste bezweerder. De woorden van een wijze mond zijn aangenaam, maar de lippen van een zot verslinden hemzelf. Het begin der woorden zijn smonds is dwaasheid en het einde van zijn mond is boze dolligheid. Een dwaas maakt wel veel woorden, maar de mens weet niet wat het zij dat geschieden zal. En wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven? De arbeid der zotten maakt een iegelijk van hen moede, terwijl zij niet weten naar de stad te gaan. Wee uw land, welks koning een kind is en welks vorsten in de morgen stond eten. Wel gelukzalig zijt gij, land, welks koning een zoon der edelen is en welks vorsten ter rechter tijd eten, tot sterkte en niet tot drinkerij. Door grote luiheid verzwakt het gebind en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende. Men maakt maaltijden om te lachen en de wijn verheugt de levenden en het geld verantwoordt alles. Vloek de koning niet zelfs in uw gedachten en vloek de rijken niet in het binnenste van uw slaapkamer, want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren en het gevleugelde zou het woord te kennen geven. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van deze avond vinden wij in het boek Spreuken, hoofdstuk 30... in de woorden van Ager. Vanavond de versen 21 tot en met 23. Spreuken 30, de versen 21 tot en met 23. We lezen daar: om drie dingen ontroert zich de aarde, ja, om vier die zij niet dragen kan. Om een knecht als hij regeert en een dwaas als hij van brood verzadigd is. Om een hatelijke vrouw als ze getrouwd wordt en een dienstmaagd als zij erfgenaam is van haar vrouw. Zoeken wij Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heren, we danken u ervoor dat u ons tot op dit ogenblik hebt willen sparen. Er zijn vele gevaren die ons bedreigen. Ons leven is altijd in gevaar. De dood wenkt ieder uur. Maar we zijn nog in het heden der genade, gespaard door uw hand. Onze levensdraad is nog niet afgesneden, zoals dat bij vele anderen wel het geval is. Maar wij zijn er nog en wij mogen ook nog horen wat tot onze vrede dient. U komt nog met het woord tot ons. Niet een mensenwoord, maar uw woord. Het woord van het waarachtige leven. Het woord des geloofs, het welk we mogen prediken. Heere, geef dat we er iets van beseffen dat het een wonder is dat wij nog aan deze kant van het graf verkeren en dat we nog in het heden der genade zijn en dat de roepstem van het woord nog in onze oren klinkt, dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. Als we vanavond hier zijn, heren, en de schriften ons geopend zullen worden, wil ons dan door uw Heilige Geest inzicht in uw getuigenis geven. Wil dat woord wat vanavond voor ons ligt, niet alleen in de verklaring, in de uitleg daarvan voor ons doen stellen, in de prediking, maar wilt gij ook doen ervaren dat dit woord zo goed als elk ander door u gegeven schriftwoord krachtig is en dat het een zaad der wedergeboorte is en een spijze der ziel. Geef ons dan de verlichtende werking van uw Heilige Geest, opdat wij geestelijke dingen met geestelijke mogen samenvoegen en opdat zo de prediking ook waarlijk mogen dienen tot onderwijs. Zodat we het ook verstaan mogen, heren, wat u hierin tot ons te zeggen hebt, toegepast op ons eigen leven. Maar wij zijn in onszelf tot deze dingen niet bekwaam, geen zins, heren. Onze bekwaamheid moet van u komen. En ook nog een keer de toepassing van uw woord aan onze harten, dat blijft trouwens helemaal buiten onze handen. Daar beschikken wij niet over. Dat is een vrij machtig goddelijk werk. Heere, schenkt u alles wat nodig is, opdat deze kerkdienst mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam en opdat tijdens deze kerkdienst uw koninkrijk mogen worden gebouwd. Wat een voorrecht zou dat zijn, heere, als mensen geraakt mochten worden in het hart. En als datgene wat van uwentwege gesproken wordt zo mag aankomen, dat ze worden uitgedreven tot u om bij uw hulp, ja bij uw genade te zoeken, verlossing voor hun verloren bestaan. Wat een voorrecht zal dat zijn, heren, voor degene die het te beurt valt. Wat een zegen zal het ook zijn in het midden der gemeente. En wat zal het ook eer toebrengen aan uw grote naam? En wat zal het strekken tot verheerlijking van uw deugden? Wat zal het ook een zegen zijn, heren, als degene die van u onderwezen zijn alreeds, al is het dan in beginsel, verder mogen worden geleid en meer mogen gaan verstaan van wat gij in de schriften geopenbaard hebt tot ons nut. O Heere, laat uw volk ervaren dat u dat onderwijs geven wilt. En dat u door uw Heilige Geest wilt doen verstaan meer en meer wat tot onze eeuwige vrede dient. Opdat ons leven ook nader en nauwer aan u en aan uw dienst mag worden verbonden. En opdat zo ook de vruchten van dat werk van uw Heilige Geest openbaar zouden mogen komen. Vruchten waarin gij verheerlijkt wordt, maar waarin ook uit mag komen dat een ander leven het deel van uw volk is. En dat anderen nog weer daardoor tot jaloersheid mogen worden verwekt. Want Heere, uw kerk heeft toch de roeping om hier op aarde niet zwijgend voort te gaan, maar gode een goede reuk van Christus te zijn en ook een goed gerucht van de koning en van het land van de koning te verspreiden. Maak uw kerk, maak uw volk daarin getrouw, heren, en geef dat het ook hun hartelijke vreugde mag zijn om goed van u de Heere te gewagen en uw dienst aan te bevelen waar er ook maar een oor voor gevonden wordt. Gedenk gij ons allen, wij hebben geen van allen recht op uw bemoeienissen. We hebben geen van alle recht op het feit dat u aan ons zou willen denken. Als u ons zou vergeten, en dat voor eeuwig, dan zou dat onze recht zijn. Maar, Heere, wees nog met barmhartigheid over ons bewogen. En maak gij nog uw weldaden heerlijk. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Als ook vanavond nog weer op deze zondag de boodschap mag uitgaan hier en daar. Laat dat dan vergezeld mogen gaan van de krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat het ook mee mag dienen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, want daarin is toch des konings heerlijkheid, dat de koning vele onderdanen heeft. Dat de velen voor hem zullen buigen en dat velen hem gewillig zullen dienen. O Heere, laat dat dan zo ook mogen zijn in de dagen waarin wij leven. De vorst der duisternis heeft er zoveel die hem dienen, die hem ook openlijk belijden, die er zich niet voor schamen om voor het feit dat ze zijn dienaren zijn uit te komen. Laat daar tegenover uw naam ook groot zijn, Heere. Ja, groter en steeds groter worden in deze wereld, opdat het ook zal blijken dat gij koning zijt. En dat alle knie zich voor u zal buigen en alle tong zal belijden dat gij de Heere zijt. Wilt u er dan velen aan de macht en aan de heerschappij van de vorst der duisternis ontrukken, opdat zij niet langer onder zijn scepter buigen, maar gewillig de knie mogen buigen voor u, o leeuw uit de stam van Juda, zoals ge immers genoemd wordt. Koning der koningen en Heere der heren, grote Christus, eeuwig licht aan de rechterhand uw vaders. Laat uw naam dan groot zijn en wil de dag verhaasten dat de beloften vervuld zullen worden. Ook de belofte dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. Heere, wil ons genadig bewaren voor de zonde en wil alles kwijtschelden wat wij misdeden, wat ons aankleeft en wat in ons woont en wat voor u niet bestaan kan. Heere, scheld het ons kwijt. Was en reinig ons gemoed ook van onze verborgen zonden. En zo leggen wij onze noden voor u neer en we bidden dat u ze genadig vervullen wilt. We denken aan degenen die niet naar de kerk kunnen, die verhinderd zijn om met de gemeente op te gaan, het zij door ziekte, het zij door ouderdom, het zij door weer andere omstandigheden in hun leven. Laat u ook in hun leven niet onbetuigd, Heere, maar zoek ook hen op en spreek door uw woord en door uw geest ook tot hun hart en maak het ook voor hen een gezegende zondag. Gedenk gij diegenen in ons midden, Heren, die ons kort geleden hebben verlaten of zullen gaan verlaten. De familie Middelkoop is de afgelopen week verhuisd naar Veenendaal en zullen daar hun intrek nemen en zullen daar ook een kerkelijk onderdak zoeken. Wilt u met hen meegaan en wilt u hen daar gedenken in uw gunst en ook uw woord zegenen voor hun hart en leven? Denken aan mevrouw van Leeuwen en Karel die in de komende week zullen gaan vertrekken naar Elburg. Heren, u weet ook hoe hun gang in het leven is. En heren, wilt u ze genadig gedenken op de plaats waar ze zich straks zullen vestigen. Geef er uw God goedkeuring over en geef het te ervaren dat u mee optrekt. En dat u ook hen daar bezoekt met uw heil en uw gunstrijk aangezicht aan hen doet lichten. Maakt u het zo wel met een ieder van ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheden, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 73, het 4e en het 5e vers, indien men op hun voorspoed let en hun mond tast zelfs de hemel aan. Vanavond ligt er dus weer zo'n getallenspreuk voor ons, zoals we die al meer in het boek Spreuken en ook in het hoofdstuk dat op de naam van Ager staat zijn tegengekomen. Zo'n spreuk om 3 of om 4 dingen en dan wordt er gezegd wat er om die 3 of om die 4 dingen gebeurt, gedaan wordt. Dit keer 3 dingen die onverdraaglijk zijn. 4 dingen waar de aarde zich om beroert. Vorige keer ging het in de verzen 18 tot en met 20 om 4 dingen die te wonderlijk waren, die Ager niet begrijpen kon. En nu heeft hij een andere serie dingen genoemd. Dingen die allemaal op de een of andere manier niet te verdragen zijn. Waar de aarde, en dan zal wel zijn bedoeld zijn het land en de inwoners van het land, waar dus de bewoners van de aarde zich over verbazen, waar ze zich over ontroeren, waar ze ontzet over zijn, waar ze van streek van raken. Dingen die ook inderdaad helemaal tegen alle orde en regelmaat ingaan. Dingen die niet behoren te gebeuren. Die geen plaats behoren te hebben op aarde. Dingen die niet in overeenstemming zijn met wat goed en met wat recht is. Gaat u maar na. Een knecht, dat is een slaaf. Een slaaf behoort niet te heersen. Een slaaf behoort niet als koning zich te gedragen en op een troon te zitten en bevelen te geven. Een slaaf moet zijn plaats weten, moet dienen. Dat is de orde. En een dwaas behoort niet met brood verzadigd te zijn. En het woord wijst aan dat het maar niet gaat om een keer voldoende eten. Maar het grondwoord wijst aan dat het hier gaat om overvloed hebben. Niet alleen maar van brood, maar van allerlei lekkernijen. Een dwaas behoort niet in overvloed te leven en aan geen enkel ding gebrek te hebben. Een dwaas, en daar heeft hij in zijn dwaasheid toch om gevraagd. Een dwaas hoort de gevolgen van zijn dwaasheid te gedragen en te gevoelen, opdat hij een keer wijs zal worden. En een hatelijke vrouw, een vrouw die zich hatelijk, snibbig, pinnig, zuur gedraagt, behoort niet tot een trouwdag te komen. Een kenau, een xantippe. En dat soort uitdrukkingen worden er dan gebruikt in de volksmond. Die hoort, en daar is ze dan ook zo'n kenau voor, maar beter alleen te blijven om niet het leven van anderen, van een man en eventueel van kinderen ook nog te verzuren en zwaar te maken. En een dienstmaagd, een slavin, hoort net als die slaaf uit het begin ook haar plaats te weten. Die hoort niet erfgenaam van haar meesteres te zijn. Die hoort niet de plaats van haar meesteres in te nemen doordat ze haar verdrongen heeft. Maar die hoort te blijven daar waar ze als slavin hoort, onderdanig. En gebeuren die dingen wel, dan stuit ons dat tegen de borst. Dan druist dat tegen alles in. En toch gebeuren die dingen, heeft Ager gezien. Toch gebeuren ze, deze onverdraaglijke dingen. De dingen zijn op deze aarde niet zoals ze behoren te wezen. Er is veel scheef, veel krom, veel onrecht. Veel dat ongepast is, veel dat oneerlijk is. En dat maakt het leven vaak moeilijk. Vooral als je er zelf het slachtoffer van wordt. Als je het heel dichtbij mee gaat maken en als het gevolgen heeft in je eigen leven. Er zijn knechten, er zijn slaven die het tot een hoge positie weten te brengen. Hoe ze dat gedaan hebben, dat laten we maar even in het midden. Het kan zijn dat de leiders van het volk het verknoeid hebben. En dat nu anderen naar de macht gegrepen hebben. Het volk van de straat dat van regeren geen verstand heeft, dat heeft toch de macht weten te verwerven. Maar hoe het ook gegaan is, zij die onderdanen behoren te wezen, ze hebben het ver geschopt. En nu heersen zij, en je ziet dan heel vaak gebeuren, en dat heeft Agur er ook bij gezien, dat is trouwens ook de gemeenschappelijke trek in al die vier voorbeelden die hij noemt, dat die mensen die van niets tot iets gekomen zijn, nu denken dat ze alles zijn. U kent dat spreekwoord, dat zit hier eigenlijk ook in, als niet komt tot iets, dan kent iets zichzelf niet. Dan zijn ze van niets wat geworden en nu denken ze dat ze alles zijn. En dat anderen aan hen ondergeschikt zijn. En ze buiten die positie menigmaal uit. En ze worden tirannen, ze worden geesels voor hun land en voor hun volk. De Bijbel noemt daar een aantal voorbeelden van. In het boek Nehemia ontmoeten we een zekere Tobia, een Ammonitische knecht. Knecht, dat was er zo een. Die was van afkomst niet meer dan een slaaf. Maar op de een of andere manier heeft hij dat slavenjuk afgeworpen. En heeft hij het tot een behoorlijke positie weten te brengen. En u moet eens lezen in het boek Nehemia wat een grote mond die man heeft. Je leest in het boek Esther van Haman. Die komt ook uit het niets. Dat is ook zo'n parvenu. En die Haman heeft het op de een of andere manier ook ver geschopt. En wat lezen we in het boek Esther dat hij dan gaat doen? Dan gaat hij zijn positie die hij op de een of andere manier verworven heeft misbruiken om, als het hem lukken zal, het hele volk van Israël, de Joden, uit te roeien. Een knecht die heerst. Je komt in het volk Israël Jerobeam tegen, ook een knecht. Zo wordt hij getekend als een knecht van Salomo. Maar die wordt koning. En wat een schade heeft deze man in zijn positie als koning aan het volk berokkend. Je zou zeggen, menselijk gesproken, was hij maar knecht gebleven. Nu staat hij bekend als Jerobeam die Israël zondigen deed. De dingen gebeuren en daar lijden anderen onder. Vaak zijn het oordelen van de Heere, dat moeten we erbij zeggen, als zulken tot hoge posten komen. Vaak tuchtigt de Heere zijn afkerige, zijn afgodische volk door zulken over hen te laten regeren. Maar het blijft onverdraaglijk. Het blijft iets waar de aarde van ontroerd, ontzet is. Ook wanneer een dwaas met brood verzadigd wordt. Wanneer hij dus, zo zagen we, overvloed heeft en geen gebrek. Dat past niet bij een Nabal. Want dat woord staat hier, een Nabal. En u herkent die naam. Die komt ook als een eigen naam voor. De man van Abigaïl. David komt een keer met hem in aanraking. En dan gedraagt die man, die Nabal heet, zich inderdaad ook als een Nabal, als een dwaas. Abigaïl zegt dat tegen David. Nabal is zijn naam en een dwaas is hij. Wat lees je van die Nabal? Dat hij zich op een gegeven ogenblik, en daar heb je hem met brood verzadigd en met wijn erbij, dat hij zich dronken zit te drinken. En als hij dan in zo'n situatie bericht krijgt dat zijn vrouw aan David toch hulp gegeven heeft en dat ze Davids mannen van voedsel voorzien heeft, dan wordt hij zo boos dat hij getroffen wordt door een beroerte. Deze dwaas. Je komt meer van die dwazen tegen. Ik noem er nog één. Eén die met brood verzadigd is en die dat ook nog aan een overvloedig feestmaal doet. Terwijl de bekers rondgaan en de wijn geschonken wordt in de gouden en zilveren vaten die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem heeft laten roven. Ik denk aan Belsazar, de koning der Galdeën, die met zijn geweldigen, met zijn vrouwen en zijn bijvrouwen zich te goed doet aan de sterke drank. In die nacht waarin ook dat schrift op de muur getekend wordt, gewogen en te licht bevonden. Deze dwaas. Zulke dwazen die de gaven Gods misbruiken en die vergeten waar ze vandaan komen. En die in zelfgenoegzaamheid zelfs de hemel durven aantasten. Hun mond tast zelfs de hemel aan. En ze erkennen geen gezag boven zich. Een plaag voor anderen zijn ze. Een schrikbewind onder zulke dwazen. En die gehate, die onaantrekkelijke vrouw die helemaal niets heeft waardoor je verliefd op haar zou worden. Waardoor je echte liefde voor haar zou kunnen opvatten. Ze is lelijk, maar dat is het ergste niet. Haar karakter is lelijk. Ze is bits, ze is ruzieachtig, kijfachtig. Dat woord kom je meer tegen in de spreuken van Salomo. Ze is zuur. Haar tong is scherp en er is niets aangenaams aan en in haar gedrag. En toch is er iemand, en de hele buurt haalt de schouders erover op. De hele buurt zegt, je kan wel zien, liefde is blind. Toch is er iemand die deze onaantrekkelijke, onaangename, zure, bitse vrouw ten huwelijk vraagt. Niemand begrijpt het. En die man wordt voor een hals uitgemaakt. Krijgt het netje mooi over zijn hoofd getrokken, zeggen de mensen dan. En als ze eenmaal getrouwd is, dan wordt die hatelijke vrouw nog hatelijker. Want dan heeft ze dat ook nog bereikt. Ze wordt nog onverdraaglijker. En dan kom je ze tegen in de spreuken. Salomo heeft ze ook gekend. En hij zegt in al zijn, aan alle eerlijkheid, zonder dat hij de persoon aanziet. Het is beter te wonen op een hoek van het dak dan met een keivachtige huisvrouw en dat in een huis van gezelschap. En nog een keer, een stukje verder in het spreukenboek. Het is beter te wonen in een woest land dan bij een zeer keivachtige en toornige huisvrouw. En nog één citaat van Salomo. Een gedurige druiping ten dagen van de slagregen en een keivachtige huisvrouw zijn even gelijk. En je mag dat wat mij betreft ook op die brommerige, bitse, verzuurde, onaantrekkelijke en onaangename mannen betrekken. Plagen voor hun omgeving. Je kunt trouwens ook lezen in dat woord van onze tekst niet alleen maar een hatelijke vrouw, maar ook een slechte vrouw, een kwade vrouw. Niet zozeer dat zij, zoals in de preek van vorige week zondag, het gaat over een overspelige, maar alleen maar een vrouw die een slechte invloed heeft. En dat is ook waar. Dat is ook iets onverdraaglijks als een vrouw die een slechte naam heeft en die slecht bekend staat en die een slechte reputatie heeft en een slechte invloed uitoefent als die getrouwd raakt. Wat een ellende veroorzaakt. Dat denk eens aan die vrouw van Agab, Izebel. Een schrik voor het volk. Zelfs Elia slaat een keer voor haar op de vlucht. Denk eens aan Herodias. Ze was niet de vrouw van Herodes, maar hij hield het met haar. Maar zij gaf de aanzet tot de onthoofding van Johannes de Doper. Zulke vrouwen zouden opgesloten moeten zijn, vindt u niet? En zeker niet tot een huwelijk komen, misdadig als ze zijn. En zo zie je maar, en dat is door de ganse schrift heen hier en daar op te merken, dat terwijl aan de ene kant de Heere in zijn woord zelf zegt dat die een vrouw gevonden heeft, een goede zaak gevonden heeft en een welgevallen van de Heere getrokken heeft. En terwijl de schrift zelfs ook de lofzang op de deugdelijke huisvrouw zingt, de Bijbel aan de andere kant ons ook eerlijk vertelt dat een vrouw voor een man ook een vloek kan worden. Een vrouw kan een man maken of breken. Dus jongens, kijk goed uit. Kijk goed uit met wie je verkering zoekt. En met wie je straks een huwelijk sluit. En meisjes, kijk ook goed uit met wie jullie straks een huwelijk aangaan. Want de wederzijdse beïnvloeding is zo ontzettend. En meisjes, kijk ook goed uit met wie jij, met wie jullie straks een huwelijk aangaan. Want de wederzijdse beïnvloeding is zo ontzettend groot. Is het iemand die de Heere vreest? Of iemand die je van de vrezen des Heeren juist aftrekt? Is het iemand die in de wegen des Heeren begeert te wandelen? Of is het iemand die je juist uit die wegen des Heeren zoekt weg te trekken en op de paden der zonde zoekt te leiden? Wees toch voorzichtig in die geweldig belangrijke stap die je in je leven kunt doen bij het zoeken van een levensgezel of levensgezellin. En dan noemt die tekst, de tekst ook nog die slavin die de plaats van haar meesteres inneemt. Zo moeten we dat verstaan, die slavin die erfgenaam van haar vrouw is. Dat wil zeggen, zij heeft de plaats van haar meesteres ingenomen. En zij is nu erfgenaam geworden. Hoe ze daar kans toe gezien heeft, dat wordt hier ook niet gezegd. Maar het gebeurt. Dat zij misschien door allerlei listige manipulaties haar vrouw van haar plaats heeft weten te dringen. En dat ze de gunst van haar meester heeft verworven, zodat die meester haar verkiest boven zijn wettige vrouw. Hoe het gegaan is, ik weet het niet. Maar er zijn van die slavinnen die denken dat zij de baas zijn. Hagar die door Abraham tot vrouw erbij genomen was. Er staat van haar geschreven dat ze zich verhief en dat haar vrouw veracht werd in haar ogen. Sara telde niet meer mee. Dat zijn de voorbeelden die de schrift die onze tekst hier noemt. En dan denkt Agur natuurlijk aan verschijnselen die hem opgevallen zijn. Die als je je ogen de kost geeft, dan zie je deze dingen gebeuren. Ver weg, dichtbij, in vroeger tijd, in het heden. Maar ze zijn er. En hij spreekt natuurlijk over de situatie zoals dat was in zijn dagen. Vandaar dat hij het heeft over slaven en slavinnen. Zo zou het vandaag niet meer gezegd worden, want zo komt het niet meer voor. Maar er zijn natuurlijk in onze tijd best een aantal situaties die hiermee te vergelijken zijn. Er zijn nog van die mensen die uit het niets opgeklommen zijn en die nou wat geworden zijn in de kerk, in de maatschappij. En als ze de lakens uit gaan delen, berg je. Onuitstaanbaar zijn sommigen van hen. Er zijn nog van die dwazen die hun lichaam verwoesten met alcohol of met drugs. En die toch met brood verzadigd worden omdat ze uitkeringen krijgen van een al te goed burgerlijk bestuur. En die in de watten gelegd worden alsof dat de troetelkinderen van de maatschappij zijn geworden. Niets nutten, zo zijn er. Niets nutten die weigeren om een baantje te zoeken en die toch kans zien in een sociale welvaartsstaat goed aan hun trekken te komen. En zo kun je nog veel meer noemen. Dingen die onverdraaglijk zijn eigenlijk, nietwaar? Maar als je het goed bekijkt, en we zijn er misschien ondertussen wat voor afgestompt, maar als je het goed bekijkt, ontroert de aarde zich daaronder. Zo zouden er meer dingen genoemd kunnen worden. Al die schuldigen die ongestraft blijven, die duidelijk als schuldigen, als misdadigers aangewezen worden, maar die vanwege cellentekort op straat vrij mogen rondlopen. Wat een situaties. Wat een maatschappij. En die slachtoffers van een misdrijf die mishandeld zijn en misschien voor hun leven verminkt zijn en de schade, de trauma's tot aan hun dood mogelijk meedragen. En die behandeld worden alsof zij de misdaad hebben uitgelokt. Onverdraaglijk. Onuitstaanbaar. En een mens kan zich eraan ergeren. Je moet het maar niet doen, zeggen we dan tegen elkaar. Waarom zou je je nog druk maken? Er is toch niets aan te doen. Ja, maar het moet je zelf eens raken. Het moet eens heel dichtbij komen. Laat de aarde zich nog maar over deze dingen ontzetten. En laten we ze nog maar ervaren als onverdraaglijk. En laat onze ziel er ook maar ontroerd van zijn. Want zo hoort het niet te wezen in deze wereld. Wat hebben deze voorbeelden nu gemeen? Dit dat ze onverdraaglijk zijn, ja, maar dat al die mensen die hier genoemd worden, die slaaf, die dwaas, die hatelijke vrouw en tenslotte die slavin, dat die juist doordat ze omhoog gekomen zijn, juist omdat ze voorspoed hebben gekregen, juist omdat ze, hoe, ik weet het niet, dat doet er ook niet toe, juist omdat ze wat bereikt hebben, nu gaan menen dat ze alles zijn en alles kunnen en alles mogen. Zelfverheffing, daar leven ze in, hoogmoed. Dan krijg je dat beeld wat in die psalm waar we gezongen hebben getekend wordt, die 73ste psalm. Asaf heeft het ook als onverdraaglijk ervaren. Als onuitstaanbaar dat er mensen zijn die uit het niets opgeklommen zijn en die nu zelfs denken dat ze met hun mond de hemel kunnen aantasten. Hun ogen puilen uit van vet. Het zijn de goddelozen in deze wereld. Het zijn die mensen die zich in hun hoogmoed verbeelden dat ze ook van God niet meer afhankelijk zijn. Hoogmoed. En zo bevat, zoals de vorige keer, die woorden van Ager een ernstige waarschuwing tegen een bepaalde zonde, tegen het zevende gebod van Gods wet. Bevatten, zo bevat het woord de getallenspreuk van vanavond, een ernstige waarschuwing tegen die zonde van hoogmoed. Van hoogmoed. Dat is ook een verschrikkelijk kwaad, dat de mens meent dat hij het is. Dat hij het weet. Ager wil maar zeggen, weet toch waar je vandaan komt, mens. En weet je plaats toch. Zoals Paulus het later zal zeggen, in dezelfde geest, sta niet naar hoge dingen. Wees tevreden met wat God je gemaakt en gegeven heeft. En met de situatie waarin de Heer je geplaatst heeft. En laat de vrezen des Heren je versiersel zijn. Zoals de Heere tegen Israël zegt door middel van de profetie van Jesaja, kijk nog eens terug, zegt God tegen dat hoogmoedige Israël. Dat zich er wat laat voorstaan, dat ze wat zijn, dat ze wat bereikt hebben. Kijk nog eens terug, zegt God, kijk nog eens naar de rots waaruit je gehouden bent. De holligheid van de bornput waaruit je gegraven bent. Waar kom je eigenlijk vandaan? Waar komt de mens eigenlijk vandaan? Uit het stof. Nou, wat heb je dan voor pretenties? En wat zul je je dan op de dingen laten voorstaan? En wat zul je dan andere mensen dwingen om je te eren en te eerbiedigen? Uit het stof komen we. Maar u zegt, nou, wat is dat nou voor een tekst? En is dat nou een tekst om over te preken? Gemeente, ik moet u eerlijk bekennen, als ik niet zou zijn begonnen aan een serie preken over de spreuken van Ager, dan zou ik waarschijnlijk nooit van mijn leven over deze tekst gepreekt hebben. Zo'n woord van God zoek je niet om de gemeente mee te stichten. Trouwens, hoe? Zo is de eerste vraag die dan bij je boven komt. Hoe moet je hierover preken? En wat zit hier nu voor een evangelieboodschap in? Zit er een evangelieboodschap in? Is hier nog een woord voor het hart ingevonden? Wat we tot nog toe gezien hebben, ja, dat kunnen we allemaal toestemmen en daar zijn we het mee eens. Maar daar stichten we elkaar zozeer nog niet mee. En dat is ook geen oproep tot bekering en dat is geen demonstratie van de genade Gods in de Heere Jezus Christus. Zit er nou nog meer in zo'n woord als dat woord van vanavond? Als wij schrift met schrift vergelijken en als wij naar het voorbeeld van de Heilige Geest en onder de leiding van de Heilige Geest zoeken om geestelijke dingen met geestelijke samen te voegen, dan geloof ik inderdaad dat ook dit woord zijn geheim prijs wil geven. En dat het ook van dit woord uit Spreuken 30 geldt dat al de schrift nuttig is tot lering en tot onderwijzing. Hebt u erop gelet? Hier worden vier dingen genoemd. Hier gaat het over een slaaf die regeert, die koning wordt. Hier gaat het over een dwaas die overvloed krijgt. En die eten kan tot verzadiging toe. Hier gaat het over een hatelijke vrouw die tot een trouwdag komt. En hier gaat het over een slavin die erfgenaam wordt. Hebt u erop gelet? Dat deze dingen die ten onrechte hier op aarde onder de mensen plaatsvinden. Dat dit nou net ook de dingen zijn die God doet in zijn koninkrijk. En als God ze doet, zijn ze ook onverdraaglijk. Voor de natuurlijke mens tenminste. Ik zei, dat zijn de dingen die God in zijn koninkrijk doet. Dat is toch zo? Wat doet de Heere als hij een zondaar zalig maakt? Nou, dan verhoogt hij zo'n zondaar uit de drek. En hij plaatst hem naast prinsen en wereldgroten. Dan maakt hij van zo'n slaaf, een slaaf van de zonde, en dat is hij, die de zonde doet, is een dienstknecht, een doulos, een slaaf van de zonde. Dan maakt hij van zo'n slaaf een kind van God. Dan maakt hij van zo'n onderworpene die zich verkocht heeft onder de zonde, om de zonde te bedrijven, die zich gewillig overgegeven heeft aan de boosheid van zijn eigen hart en die een dienaar van de vorst der duisternis geworden is, die de lusten, die de begeerte van zijn vader de duivel doet, dan maakt hij van zo'n slaaf, ja, een koning in beginsel. Want zo één wordt toch met de geest begiftigd, de geest van Christus. Zo één wordt toch door de geest van Christus en het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt. Zo één wordt toch door die geest van Christus bekwaamd om met een vrije en goede consciëntie tegen de zonde te strijden. En straks na dit leven met Christus over alle schepselen te regeren. Daar hebt u een slaaf op de troon. En dat maakt God van slaven. Dat doet God in zijn koninkrijk. En wat doet de Heer in zijn koninkrijk nog meer? Hij verzadigt dwazen met brood. Dwazen. En zijn ze iets anders? Bent u iets anders dan een dwaas? Als we ons van God afkeren? Als we ons van de wegen des Heeren afkeren? Als we onze eigen wil gaan volgen. Als we tegen de Heere zeggen, ik heb geen lust om u de Heere te vrezen. U bent dan wel naar het woord van de psalmist het allerhoogst en eeuwig goed. Maar ik zie dat zo niet en ik beleef het zo niet en ik ga liever mijn eigen gang. Wat is een mens die de zonde doet? Die doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, zegt de Heere, hebben de dood lief. Kun je toch geen ander woord voor bedenken dan dwaas? Wel nu, als God zondaren bekeert, dan bekeert hij dwazen. Dan maakt hij ze wijs. Dan brengt hij ze terug, hen die met de rug naar de Heere toestaan. En als hij ze terugbrengt, als hij ze opzoekt, als hij ze te sterk wordt, als hij ze inwint, dan verzadigt hij hen met brood. Dan geeft hij hen die zouden moeten omkomen voor eeuwig. En die net als de verloren zoon hun buik zullen begeren te vullen met de draf die de zwijnen eten. Dan zorgt hij ervoor dat die dwazen verzadigd worden met het hemelse brood. Met het hemelse manna. Dat doet God. En wat doet de Heere nog meer in zijn koninkrijk als hij zondaren bekeert en tot zich brengt? Dan trouwt hij zo'n hatelijke vrouw. Ik zal u mij ondertrouwen, zegt de Heere. Dan wordt zij zijn bruid. En wie was zij? Dat was niet de deugdelijke huisvrouw. Dat was niet de vrouw die uitblonk in lieflijkheid en in lieftalligheid en in schoonheid en in een prachtig karakter waar je jaloers op zou worden. Maar dat was die vrouw die nergens voor deugde. Die bruid, in Hosea vindt u dat beeld sterk uitgewerkt. Die bruid waarvan de Heere zegt, ik zal mij u doen ondertrouwen in gerechtigheid en in geloof. Dat was die vrouw die het met de boeleerders hield. Dat was een slechte. Dat was een ontaarde. Dat was een wegloper. Dat was er een die van haar eerste man niet wilde weten. Hatelijk. En ze heeft haar hatelijkheid tegenover de Heere ook uitgeleefd. Maar wat doet God in zijn genade? Hij strekt zijn handen uit naar zo'n wederstrevige. Hij strekt zijn handen uit naar zo'n hatelijke. En hij gaat toch een band met haar aan. Een verbond. En hij verenigt zichzelf met haar toch in de band van dat geestelijke huwelijk. Is dat geen wonder van genade? En wat doet de Heere met die slavin? Die slaaf die tot koning wordt, die wordt ook erfgenaam. Want als je van een kind des toorns veranderd wordt in een kind van God, en als je die hoogste titel die er op aarde, die hoogste onderscheiding die er in deze wereld te bedenken valt, te beurt mag vallen, dat je een kind van God wordt, zegt de apostel Paulus, mede erfgenamen met Christus. Zo we dan kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. En weet u, onder deze dingen ontroert zich de aarde ook. Als de Heere Jezus die boodschap brengt, dan zeggen ze onder de Joden, dan zegt de natuurlijke mens, dan zegt ook de godsdienstige mens. Dat is ons te hard. Die reden is hard, die kunnen we niet dragen. Niet dragen, daar heb je hetzelfde. Dat kan de aarde, dat kan de natuurlijke mens niet dragen. Er is alleen dit ontzettende verschil, dat wat er hier op aarde gebeurt, in de sfeer van het onrecht gebeurt, over die slaaf die heerst en over die dwaas die genoeg heeft enzovoort. Maar wat de Heere doet, al is het dan in zijn uitwerking voor de zondaars op deze aarde ook onverdraaglijk. Voor de natuurlijke mens ook niet te verteren, dat is niet in de sfeer van het onrecht, maar dat gebeurt in de sfeer van het hoogste recht. Dat gebeurt in de sfeer van, en dat is het, en daarom is het ook ergernis. Dat gebeurt in de sfeer van soevereine genade. Hier op aarde zou het niet mogen. Hier op aarde druist dat tegen recht en regel en orde in. Maar bij God mag het wel. Want hij doet daar geen onrecht mee. Als hij een hatelijke vrouw trouwt. En als hij een dwaas met brood verzadigt. En als hij een slaaf tot koning en een slavin tot erfgenaam maakt. Daar doet de Heere geen onrecht mee. Waarom niet? Die mensen brengen zichzelf daar niet. En die mensen worden er ook niet hoogmoedig mee. Oh nee? Ja, het gebeurt toch wel eens. Maar dat is niet als de genade. En dat is nog minder als de vrezen des Heren in het hart op de troon zit. Mensen met genade kunnen inderdaad wel eens hoogmoedig zijn. Dat is dubbel erg. Als je van God geleerd hebt in beginsel waar je vandaan komt. En als niet alleen wat ons bestaan en wat onze afkomst betreft de Heere er ons aan moet herinneren dat we uit het stof zijn, maar ook nog dat we uit de aarde aards zijn, en dat we uit een ondeugdelijke wortel voortkomen, en dat we kinderen van Adam zijn, de eerste zondaar, en dat we kinderen des toorns zijn, en dat we de gramschap Gods van de moederschoot afdragen. Als de Heer ons daaraan herinnert, dan moest het toch nooit meer kunnen gebeuren, dat we met de genade, met wat we ontvangen hebben, hoogmoedig werden. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Daarom het is dubbel erg en ergerlijk. Als een kind van God zich gaat gedragen als iemand die niet meer weet wat het is om afhankelijk te zijn. En die, als die zich gaat gedragen als iemand die niet meer weet wat het is om een onwaardige te zijn. Daarom zegt de Heere, ik zei het zo pas met de woorden van Jesaja, ik zeg het nu nog een keer, maar nou met een diepere intentie en een diepere bedoeling, zegt de Heere tegen Israël, kijk eens terug, waar kom je vandaan? Vergeet het nooit,
dat je uitgehouwen bent uit een rotssteen die nergens voor deugde. En dat je uitgegraven bent uit de holligheid van een bornput. Dat je met een schepje uitgeschraapt bent uit een put waar normaal water in hoort te staan, maar waar nou alleen maar modder en vuil in zit. Begrijpt u? Vergeet het nooit waar God u gevonden heeft, kinders heren. Vergeet het nooit wat u was toen de Heere met u begon, een slaaf, een dienstknecht van de zonde. Een dwaas, die tot op dat moment dat de Heere met u begon te werken, niet anders gedaan hebt dan God tegenstaan en God tegenwerken. En uw eigen verderven, uw eigen ondergang zoeken. Vergeet het nooit wat u was toen de Heere zijn hand naar u uitstrekte en zijn vleugels over u uitbreidde en u zijn genade begon te bewijzen. U was een hatelijk mens en u verdiende het ook om gehaat en weggestormd te worden van voor Gods aangezicht. Er was niets aantrekkelijks, er is niets aantrekkelijks aan een zondaar. Er is niets wat de Heere behagen kan, in zijn uiterlijk niet en in zijn innerlijk niet. In zijn innerlijk nog minder dan in zijn uiterlijk. In zijn ziel niet, in zijn hart niet, in zijn karakter niet, in zijn geweten niet. Het is alles door de zonde aangetast en bezoedeld. En als God dan toch naar zo een omziet en zo een redt van het verderf, dan hebben we toch geen reden om hoogmoedig te worden. Wees niet hooggevoelende, maar vrees. Maar zie je, als genade regeert, als de vreze Gods op de troon zit, dan blijft zo'n begenadigd zondaar tegelijkertijd ook laag bij de grond. En dan blijft hij zich herinneren en de Heere heeft middelen om het hem gedurig weer aan eraan te herinneren waar hij vandaan komt. Maar dan des te groter is het wonder. En des te onbegrijpelijker is het wonder dat de Heere dit genadewerk deed. Waarom deed hij dat? Ik zei het al, dat is nou soevereine genade en daarom is het tot ergernis. Tot ergernis van degene die buiten staan. Kan een mens niet verdragen, nietwaar, als God zijn genade soeverein bedient. Konden de Joden, ik herinnerde daar al aan, niet verdragen toen de Heere Jezus ging spreken van die vrije genade die een Jood met al zijn ijver en met al zijn trouw en met al zijn offers en met al de tienden die hij brengt niet verdienen kan. Waarbij hij toch niets is en waarbij heel zijn godsdienstige inspanning en al zijn ijver niet meetelt. Als je dat oordeel Gods eer in beginsel gaat aanvoelen, dan zegt de mens, dan zei de Jood, dat wil ik niet. En van toen af wandelden velen niet meer met hem. En dat is als je het eerlijk bekijkt, altijd de ergernis voor het natuurlijk hart. Je wil dat niet aanvaarden, dat God een huwelijk sluit met een hatelijke vrouw. En dat God een slavin tot erfgenaam maakt. En dat God een dwaas met brood verzadigt. En toch doet God dat. Gemeente, zo plaatst deze tekst ons toch ook weer voor dat onbegrijpelijke wonder. Maar daar moet de kerk het toch van hebben. Dat onbegrijpelijke wonder van soevereine genade. En als genade ooit een andersoortige genade was, dan had je er niks aan. Als genade niet voor 100% goddelijke, vrije genade was, als er nog wat van ons bij zat, al was het maar voor een 100ste deel, dan had de mens er niets aan. Genade en werk laat zich niet vermengen. Het is pure genade of het is helemaal geen genade. En weet u voor wie dat nou waardevol wordt? Voor wie dat nou evangelie wordt? Voor wie dat nou eten en drinken wordt? Voor degene die het eerlijk gaat beleven. Niet napraat. En niet omdat het nou rechtzinnig klinkt ook maar eens een keer in zijn mond neemt. Maar voor wie het werkelijk gaat beleven dat hij niet meer is dan wat hierdoor aangevoerd wordt als iets dat onverdraaglijk is. Dat hij niet meer is dan een zondeslaaf. En een dwaas. en een hatelijk mens. Een slavin. Als je dat echt in beginsel gaat inleven. En als dat het woord Gods over ons leven gaat worden. Dan kun je het niet meer redden met je godsdienst. En dan kun je het niet meer redden met wat je is gedacht en wat je is je voorgenomen hebt. En wat je is in een moment, in een opwelling gedacht hebt en besloten hebt. Dan kun je het niet meer redden met misschien een uiterlijke verandering van je leven. En met wat deugdzaamheid en met wat gehoorzaamheid aan Gods geboden en Gods inzettingen en een keurige levenswandel. Dan kun je het er niet meer mee redden, want dan moet er wat anders gebeuren. Dan moet een goddelijk ingrijpen in je leven je van die drekhoop, van die ashoop, van die vuilnishoop afhalen. Of stoort u dat als ik zeg dat we op de vuilnishoop liggen? Daar heb je het dan al als je daar innerlijk protest tegen aantekent. Als je daar innerlijk niet voor bukken wilt. Als je daar innerlijk je te hoog en te voornaam en te christelijk en te gereformeerd en te kerkelijk en te deugdzaam voor voelt. Dan heb je het al een bewijs dat onder die dingen die God doet de aarde zich ook ontroert. En dat de mens, ook de natuurlijke mens met al zijn godsdienst het niet dragen kan. Maar als je weet dat je door je zonde geen andere plaats verdiend hebt. Ja, nog erger. Nou lig je nog op de vuilnishoop. En dan kun je nog afgehaald worden. Maar als je de tijd der genade voorbij laat gaan. Dan lig je straks voor eeuwig. Mag ik het zo zeggen. Op Gods vuilnishoop. En daar word je nooit meer afgehaald. En als je ziet dat dat nou naar recht is. Wij hebben God misdaan. En wij zijn van die dwazen en die zondedienaars, hatelijk en elkander hatende, deugdzaam voor niets. Tezamen zijn ze onnut geworden en er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Ziet u waar je thuis hoort? Als je dat nou moet gaan onderschrijven. Dan gaat de ergernis weg, dan wordt het verwondering. Waarom zou de Heer nou op zo een als ik neerzien? Waarom zou hij nou langskomen bij die vuilnishoop? En waarom zou hij nou zo zondaar zoals ik ben oprapen? Waarom zou hij nou zijn vleugel over zo een uitbreiden? En waarom zou hij nou zo'n hatelijke en zo'n veracht en zo'n onaantrekkelijke en zo'n onsmakelijke en zo'n walgelijke zondaar zijn liefde verklaren en zeggen, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. Waarom zou hij dat doen? Waarom zou hij dat doen? Zo'n slaaf tot een erfgenaam maken. Waarom zou hij dat doen? Zijn geest in zo'n slavenhart laten werken en hem dan ook nog gelijkvormig maken naar het beeld van Christus, zodat ook iets van dat koninklijke ambt van Christus in zo'n leven openbaar komt. Waarom zou hij dat doen? Ja, daar geeft de Heere geen rekenschap van. Daar zegt hij alleen maar, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat begon bij God, dat was welbehagen. Dat was soeverein welbehagen. Dat was verkiezing. Dat was liefde die geen verklaring geeft. Maar die zich beoefent. Die zich bewijst. Goddelijke liefde. En daar zal de kerk nu de eeuwigheid voor nodig hebben. Om de Heere te danken. Kijk, en dan krijg je die ontroering waar de tekst van spreekt, waar de natuurlijke mens dan inderdaad ook wat van ondervindt. Het verzet, het innerlijk verzet. Ik wil dat zo niet. En als ik zalig wil worden, dan wil ik het op een andere manier. Niet alleen maar genade, niet alleen maar Gods werk, maar ik wil zelf als vroom mens ook nog wat zijn. Ik wil als zo'n zondeslaaf ook nog een beetje omhoog komen. Ik wil ook nog wat aantrekkelijkheid en aanlokkelijkheid hebben. Want om nou te zeggen dat ik nergens voor deug, dat gaat me te ver en dat is me te zwaar en te diep. Maar als een zondaar door dat wonder van genade opgeraapt wordt, dan komt er toch ook ontroering in zijn ziel. Niet de ontroering van de ergernis, van het onverdraaglijke, maar de ontroering van de verwondering. en van de blijdschap. Ja, dan gaat het nog veel verder, dan ontroert de aarde zich daar niet alleen maar over. Maar dan zegt de schrift dat er dan zelfs in de hemel beweging komt. En dat de hemel dan bezig is om in blijdschap God groot te maken. Als de engelen dat zien, dat genadewonder Gods. Die engelen op het verzoendeksel die begeerig waren om in te zien. Ze zien het God doen. Armen opheffen uit het slijk. En naast prinsenplaats en wereldgroot. Ze zien het God doen. Zo'n hatelijke zondaar in de band van het huwelijk met zich verbinden. Ze zien het God doen. Zo'n erfgenaam van de buitenste duisternis tot een erfgenaam van het eeuwig zalig leven maken. Ze zien het God doen, zo'n dwaas. Die als hij als zijn eigen dwaze keus zou zijn overgelaten, zich doodgezondigd had. Tot in de buitenste duisternis toe. Ze zien het God doen, zo'n dwaas. Overvloed geven. Met brood, met hemels brood verzadigen. Gemeente, is dat uw deel al? In beginsel? En is dat de verwondering in uw ziel ook? Waarom was ze tot mij gemunt? Om dan in die ootmoed voor de Heere neer te zinken. En hem de eer te brengen. Voor dat onbegrijpelijke dat ik ook niet verklaren. Nooit verklaren kan. Maar waar ik in de eeuwigheid God om groot zal maken. Amen. We zingen Psalm 113, daarvan het vierde vers. Wij samen de Heere danken. Heere, we willen uw naam ootmoedig danken voor het woord dat u ons geeft. Voor het evangelie dat u ons ook op zo'n verborgen plaats toch nog laat verkondigen. Een woord van levenswijsheid, een woord midden uit het leven. Waarin gij toch iets laat zien van datgene wat u doet in het zalig maken van zondaren. O God, mogen we iets kennen van die ontroering. Niet die ergernis, die hebben we. En die kennen we van nature ook wel als we eerlijk willen zijn. Want dan buigen we niet onder genade. Willen we er ons eigenlijk niet aan onderwerpen dat we van genade moeten leven en door genade zalig moeten worden. Als we werkelijk ook gaan ontdekken, gaan verstaan wat genade is, hoe eenzijdig, Hoe eenzijdig goddelijk, waarbij ons tegelijkertijd het oordeel over onszelf wordt aangezegd. Heren, dan buigt het natuurlijke hart daar niet onder. Maar die andere ontroering, o God, geef dat we die mogen kennen. Die ontroering, die verwondering, die verbazing. Dat u nou naar zo'n verloren zondaar op de mesthoop van het leven, uit het gevallen, verloren, verdoemelijke mensengeslacht, dat ge naar zo een omziet en dat ge hem om ophaalt, opraapt, dat u zo'n hatelijk mens trouwt, dat u zo'n verachtelijke zondeslaaf tot koning, tot erfgenaam maakt, dat u zo'n dwaas met brood verzadigt. Heere, rechte beleving van die dingen werkt ook ontroering en aanbidding in de ziel. Mogen we daar wat van kennen. En voorts, heren, dat andere wat Agur hier gesignaleerd en wat hij ons voorgehouden heeft. Ja, we leven daarmee. Midden in een wereld waarin zoveel onverdraaglijke dingen zijn. Midden in een wereld waarin oneerlijkheid en onrechtvaardigheid en ongepastheid hoogtij vieren. Moet er veel recht gezet worden. En wat zal er ook veel recht gezet worden als u straks wederkomt en als de dingen op zijn plaats komen te staan. Nu moeten we ermee leven. Heren, er zijn mensen die eronder lijden. Zoals Asaf. Er zijn mensen die eronder zuchten. Er zijn mensen die het er moeilijk mee hebben. Laten we onze weg in uw hand geven. En de moeite en het verdriet. Ook dat onrecht dat geleden wordt. En die smart die daaruit voortvloeit. Laten we het in uw hand geven. Schenk genade, Heren, om achter u aan te komen en u de Heren te vrezen in oprechtheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 107, het 9e en het 10e vers. 107, vers 9 en 10. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.